Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Op de dienst willen we ons nu voorbereiden door te zingen van Psalm 42, vers 1, het heigend hert der jacht ontkomen, en ook vers 5, maar de Heer zal uitkomst geven. Ik noemde u de versen 1 en 5 van Psalm 42. De kerkenraad wens u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Psalm 49 en dan van de verzen 1 en 2. Daarmee willen we de dienst vervolgen. Gij volken hoort waar in de wereld woont, het zij laag van staat of hoog met eer bekroond. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad het onrecht mij bestrijdt? En wat er verder volgt in de verzen 1 en 2 van Psalm 49.
Thank you.
Psalm 34, en daarvan de versen 6 en 7 zingen we naar de wet des Heren en de samenvatting zoals de Heer Jezus die heeft gegeven. Komt kinderen, hoort naar mij, neem mijn getrouwe raad in acht. Hou dan uw tong in toom, dat ze nooit schandelijk spreek of smaal. En wat er verder volgt in de versen 6 en 7 van Psalm 34. Maar nu eerst luisteren we naar het gebod van onze God en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte dit alles samen toen hij zei: u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Samen bidden wij nu om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, we komen tot u nadat u tot ons gesproken hebt door die 10 woorden, door die 10 geboden en de samenvatting van uw Zoon Jezus Christus. We danken u dat u niet moe wordt om ze ons telkens weer voor te houden, omdat u ze zelf hebt voorgeschreven, gekerfd in de klei, in de stenen tafelen. Heere God, Mozes wist het al en wij weten het ook hoe broos en hoe breekbaar ze zijn. En hoe wij daarmee zijn omgegaan in de week die achter ons ligt. En dan is het eigenlijk des te meer nog maar weer een wonder dat u ons nodigt om tot u te komen, samen te komen als gemeente in uw huis, rondom de open Bijbel, rondom de geboden. Samen te komen met hen die thuis zitten in de huiskamer, of misschien wel op bed vertoeven, bij de kerkradio, of op een later tijdstip met ons verbonden zijn. En we verbazen ons erover, en tegelijkertijd vervult het ons met dankbaarheid, dat u die God bent die trouw houdt en trouw blijft, ondanks ons. En we willen u vragen, wilt u ons sterken in ons luisteren en spreken, in ons orgelspel en zingen, en dat we niet verstommen, maar dat we juist belijders zijn van uw naam, ondanks onszelf. Want dat moeten we ook belijden, dat wij het behoorlijk verzondigd hebben bij u. Of zoals het wel eens gezegd wordt, we hebben het verknald. Heere God, eigenlijk niet waard om nog langer aangehoord en aangezien te worden. En toch bent u daar. Niet om ons maar door te laten gaan op onze ingeslagen wegen, maar om ons op te roepen. Kom achter mij aan. Doe mijn woord en leef. Hou je aan de geboden tot eer van mij, tot zegen van jezelf en voor je naast. Heere, we willen u bidden, als we vanmorgen in het bijzonder zijn samengekomen om ons voor te bereiden op de dienst van volgende week, de viering van het heiligavondmaal, schenk ons uw geest, dat die ons leidt en wijdt en op niemand anders doet zien dan op Jezus Christus en die gekruisigd, maar die ook weer opstond. En laat ons zo een horende en een horige gemeente zijn rondom uw woord. Weer de boze uit ons midden, die zo graag ook naar de kerk komt of in de huiskamer zich naast ons nestelt, maar laat ons voor zijn stem doof zijn en ons oor en ons hart richten op uw getuigenis. Hoor ons, o God, enkel uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen uit de Bijbel lezen, uit de Handelingen der Apostelen, het 17e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 9. Handelingen 17, de versen 1 tot en met 9. Paulus is daar vertrokken uit Filippi, daar hebben we de vorige week over kunnen horen. En dan vervolgen ze hun reis en ze namen de weg door Amphipolis en Apollonia en kwamen in Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen en 3 sabbatten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de schriften. Hij opende die en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze Jezus de Christus is, die ik, zo zei Paulus, u verkondig. Doch sommigen van hen raakten overtuigd, en sloten zich bij Paulus en Silas aan, en van de godvrezende Grieken een grote menigte, en van de vooraanstaande vrouwen niet weinigen, Maar de Joden die ongehoorzaam waren, werden jaloers en namen enkele slechte mannen uit het marktvolk apart en veroorzaakten een oploop en verstoorden de orde in de stad. En zij kwamen op het huis van Jason af en probeerden hen voor het volk te brengen. Maar toen ze hen niet vonden, sleepten ze Jason en enkele broeders voor de bestuurders van de stad en riepen luid: deze mensen die de wereld in rep en roer gebracht hebben, zijn ook hier gekomen en Jason heeft hen in huis genomen. En deze mensen handelen alle tegen de geboden van de keizer, want ze zeggen dat er een andere koning is, namelijk ene Jezus. En ze brachten de menigte en de bestuurders van de stad die dit hoorden in verwarring. Maar toen ze van Jason en de anderen een borgsom ontvangen hadden, lieten ze hen gaan. Tot zover onze schriftlezing. Wij staan vanmorgen stil bij het tweede gedeelte van vers 2 en het eerste gedeelte van vers 3 uit Handelingen 17. Drie sabbatten lang ging Paulus met hen in gesprek vanuit de schriften en hij opende die en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. Tot zover onze tekst. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we zingen uit Psalm 62. De versen 1, 4 en 5. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg gode stil. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. 1, 4 en 5 van Psalm 62. Gemeente des Heren, over enkele weken, dan is het weer zover. Dan begint de Vierdaagse in Nijmegen, half juli. Alweer voor de 97ste keer, zo las ik. En dat zijn toch behoorlijke afstanden die je mag lopen. 30, 40 of 50 kilometer. En dat duurt dan 4 dagen. En als dat erop zit, dan heb je er dus 120 of 160 of zo'n leuke 200 kilometer op zitten. Denk dat dat training vraagt. En dat je en in weer en in wind geoefend bent. En dan kun je tijdens die 4 dagen misschien wel tegen de stromende regen in moeten. Of wandelen in een verzengende hitte. Je weet het niet met het weer in onze tijd en in ons land. Waarom ik nou zo begin met die 4-daagse in Nijmegen? Nou, omdat de afstand die Paulus moet afleggen tussen Handelingen 16 en Handelingen 17, die ligt er ook niet om. In Handelingen 16, vorige week, toen was Paulus in Filippi. En onze tekst van vanmorgen, die speelt zich af in Thessalonica. En in vers 1 van Handelingen 17 wordt even, echt even aangestipt, in één vers, in één zinnetje aangegeven hoe die route precies is verlopen. Van Filippi, Handelingen 16, naar Thessalonica, Handelingen 17. Maar dat is toch zo'n aardige 100 kilometer. En of Paulus dat ook in 4 dagen heeft gelopen, of langer of korter, dat meldt Lucas ons niet in zijn Handelingen van de Apostelen. Maar het is gewoon even om ons een indruk te geven in dat eerste vers hoe het leven eruit zag zonder Vira of wat voor andere vervoermiddelen ook. En wij draaien onze hand daar niet meer voor om voor 100 kilometer. We pakken de auto, we pakken de trein, een bus. We komen er wel. 100 kilometer. Maar goed, dat nu even daar gelaten. In Thessalonica, daar is een synagoge. En dat tekent de situatie gelijk ook weer als je dat vergelijkt met Handelingen 16, Filippi. Want daar hadden ze geen synagoge, daar hadden ze alleen een gebedsplaats aan het water, aan de rivier. En dat was behelpen. Hier in Thessalonica heeft men dus een gebouw. En zoals iedere keer zoekt Paulus die plekken op waar de gemeente samenkomt. Of dat nou in de open lucht is, bij een rivier of onder dak in een synagoge. Daar gaat hij naartoe. En daar begint hij dan ook zijn werkzaamheid. Naar zijn gewoonte, staat erbij vermeld. En dat is denk ik een goede gewoonte. Een belangrijke gewoonte ook. Een nodige gewoonte ook. Er zijn als er is, de rustdag. Er zijn waar je hoort. En dan niet alleen maar aanhoren, maar erbij zijn, met je gedachten, met je hoofd, met je hart en vervolgens ook met je handen en je voeten, in je handel en je wandel. Paulus is niet zomaar klaar daar in Thessalonica. Hij is niet klaar met één preek te houden. 3 sabbatten lang heeft hij het er met hen over. Hij is, om zo te zeggen, daar in die synagoge met de Joden in gesprek. Wij kennen dat niet op die manier. He, maar in de synagoge, daar praat je er met elkaar over. Er wordt gesproken. En dan niet op de manier zoals wij dat vaak doen. Voor de dienst bijvoorbeeld nog even wat uitwisselen met elkaar. Of straks tijdens de collecte. Maar het staat er heel nadrukkelijk bijgeschreven hier in Handelingen 17. Hij is met hen in gesprek uit de schriften. Mooi is dat. met elkaar in gesprek zijn vanuit de Bijbel. Dat versje, dat ken je wel, van die drie kleine kleutertjes die op dat hek zaten. Een warme dag in september was het trouwens. En waar zongen ze over? Vaak zingen we dat niet meer, maar het schijnt zo te zijn dat men over krekels en over korenbloemen zong. Dat is leuk en lief en aardig om dat zo te zingen en te zeggen. Maar hier gaat het gesprek over de schriften. Herken je dat? En doe je dat ook? Is over de Bijbel praten. En dan hebben wij een hele Bijbel. Paulus had maar een halve. Als hier de schriften staat, dan wordt daarmee bedoeld de wet en de profeten en de geschriften van het Oude Testament. Dat zijn in die dagen de bronnen waar men uit put. En dat zijn dan de schriften, de boekrollen die men in die tijd in de synagoge had en daar werd uit voorgelezen. Helemaal standaard volgens een bepaald rooster. Daar zat men traditiegetrouw aan vast. En toch is het ook belangrijk om dat bij te houden, om dat te doen. Want weet u, men was in het Jodendom niet zo bevoorrecht dat je allemaal thuis een Bijbel had. Voor de lezing van de Bijbel en daarna te luisteren moest je echt naar de synagoge toe. Wat dat betreft zijn wij bijzonder rijk en ook bijzonder bevoorrecht. In ieders huis bevinden zich waarschijnlijk toch wel één of meerdere Bijbels. Voor de grote mensen, maar ook voor de kleinere kinderen. En met die Bijbelse geschiedenissen erin, ieder op zijn eigen niveau. En kom je bij de boekentafel bij Jannie of in de christelijke boekwinkel, dan zijn daar ook wel planken die allerlei soorten Bijbels bevatten. Kinderbijbels en jeugdbijbels en jongerenbijbels, grote mensenbijbels en ook boeken bij de Bijbel. Maar die Bijbel dus eerst. Laat dat helder zijn. In gesprek is Paulus vanuit de schriften, vanuit de Bijbel. En dan weet je dus ook waar je het over hebt met elkaar. Je hebt immers meegeluisterd. Je hebt misschien wel meegelezen. Maar die schriften, dat boek, daar die boekrol, hier de Bijbel, die gaat open. Laat het niet zo zijn als bij dat meisje thuis, een jaar of 8 was ze. Ze ziet thuis een Bijbel liggen en ze vraagt: mama, wat is dat? En dan zegt de moeder heel terecht: dat is het boek van God. En dan zegt dat kind: ja, maar moeten we het dan niet eens terug gaan brengen, want we lezen er toch nooit uit. Ja, dat is een hele rake opmerking van zo'n kind van een jaar of 8. We lezen er toch, waarom heb ik een Bijbel thuis? Waarom lezen we hier uit de Bijbel in de kerk? Zijn we er werkzaam mee? Kijk, als je vandaag de dag te horen krijgt, en dat zeggen we allemaal heel gemakkelijk, geen tijd, druk, druk, druk. Maar dat gaat niet op. Dat vind ik erg goedkoop. Als het gaat om de rijkdom van de Bijbel. We krijgen het toch allemaal 24 uur per dag van onze God. En wat krijgt hij er nou van terug? Je kunt elke dag beginnen met een woord uit de Bijbel. Ook op je computer. Ook op je smartphone. Op je iPhone. Het dagelijks woord. In je mailbox bijvoorbeeld. Als een app. Maar kies niet, leef niet met een Bijbel als een gesloten boek. Daarmee maak je God in feite monddood. En daarvoor is die Bijbel ons ook niet gegeven. En daarbij, dan kun je ook nog eens een keer het ergens over hebben met elkaar. Joh, wat ik nu toch gelezen heb. En dat bemoedigde me. Of dat hield me de spiegel voor. Weet je, daar draait het om. in de confrontatie met die Bijbel. Ik hoor en ik zie steeds meer mensen die hebben het met eerbied gezegd over Jezus hier en over Jezus daar. En in feite zijn ze niet anders dan stickers aan het plakken met de naam van Jezus erop. Maar wees nou eens eerlijk, wat zegt de mensen die naam als ze niet meer weten dan die naam alleen? Als ze niet meer weten wie hij was, wat hij er voorheen was. Als ze niet meer weten waarom hij komen moest. Juist in het geloof gaat het ook om te beginnen om dat meer weten dan de naam van Jezus alleen. Dan heeft je geloof ook een meerwaarde. Anders loop je het gevaar dat je een hemelhoog juichend geloof hebt wat ondertussen zo zweverig is en niet wortelt in de weg en in het werk van de Heere Jezus Christus. Als je die basis mist, dan mis je in feite het fundament. Want Jezus kwam niet voor de aardigheid. Ik vind het heel opmerkelijk dat Lucas, de schrijver van de Handelingen van de Apostelen, er zo nadrukkelijk in ons tekstgedeelte bijgeschreven heeft dat Paulus met hen in gesprek gaat vanuit de schriften. En dan erbij vermeldt hij opende die. Dat moet waarschijnlijk zijn geweest, hij rolde ze open. Boekrol, maar dat doet er niet toe. Hij opende die. Een gesloten Bijbel, misschien wel uit 1700 zoveel, een pronkstuk in de kast of op de kast, misschien mooi, maar kan zo gemakkelijk niets, heel letterlijk niets zeggend zijn. Soms dan kom je wel eens bij mensen en als je dan vraagt om een Bijbel, dan schamen ze zich. En ze overhandigen hem je, ding ziet er niet uit. Versleten, de rafels eraan, de vellen hangen erbij. Maar je ziet wel, deze is gebruikt. Deze wordt gehanteerd. Deze wordt geopend. Deze wordt gelezen. Om zeg maar de inhoud eruit te laten komen. Mensen die wel eens een gesloten boek worden genoemd, die hebben het in feite, zeker op de lange duur, niet gemakkelijk. Ze zitten als het ware vol woorden en vol letters en vol gevoelens, maar ze uiten zich niet. Als de Bijbel een gesloten boek is voor je, dan komt hij niet tot zijn recht. Dan kan hij zich niet uiten. Ach, en als vergoeilijking, dan roepen we misschien wel, jawel, maar de Geest die spreekt alle talen. Ja, maar het is wel opmerkelijk dat de Geest begint met dat woord en met Jezus Christus en met wat hij gedaan heeft. Je hebt en je koopt toch geen boek om het maar dicht te laten. Wat zingen je kinderen, je kleinkinderen? Je neefjes, je nichtjes, lees je Bijbel, bid elke dag. Daar groei je van. Er is toch niemand te groot voor of uitgegroeid. Deze manier van spreken, dat er vanuit de schriften een gesprek plaatsvindt met die mensen daar in de synagoge, die kom je heel vaak tegen. Ook in de Handelingen van de Apostelen en als Petrus dat doet bijvoorbeeld, maar ook als Paulus dat bij herhaling doet. Je komt er tegen in Handelingen 2, in Handelingen 3, in Handelingen 13 en hier dus weer opnieuw. En denk ook even aan die bekende geschiedenis van Filippus die onderweg met de wagen van de moorman meereist. En die dan ook uit de Bijbel aan het lezen is, de rol van Jesaja. En dan zitten ze daar samen rondom die open Bijbel. Gelukkig kom ik ook mensen tegen bij wie een Bijbel open ligt op tafel. Of in het ziekenhuis. Op het tafeltje. Naast het bed. Binnen handbereik. Als Paulus dan de schriften opende, dan komt er ook wat. Het staat er zo. Hij zet voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. Schitterend. Het woord dat Lucas daar heeft gebruikt, wat dan in onze Bijbels is vertaald met uiteenzetten. Dat betekent letterlijk neerzetten voor iemand of bij iemand of naast iemand. En in de eerste betekenis komt dat woord uit de keuken. Het heeft namelijk te maken met voedsel neerzetten. Voedsel dat op tafel wordt geplaatst. De tweede betekenis van dat woord is iets voorleggen om te onderwijzen. Nou, dat komt misschien dichter bij het werk wat Paulus hier doet. En in de derde betekenis zou je kunnen vertalen, ja, dat uiteenzetten, uitleggen. Maar steeds weer is dat iets wat doorgegeven wordt, wat uitgezegd wordt, wat voorgezet wordt. Daarom dat die ander aan de andere kant, met wie je in gesprek bent, het zich toe-eigent, het tot zich neemt, het opeet als het over eten gaat. Het is voedsel wat je voorgezet wordt. Eet smakelijk. Daar gaat het hier eigenlijk om. Het is geen college wat Paulus daar heeft gegeven. En iedereen zat druk te schrijven en het collegeschrift ging mee naar huis en het werd nooit meer opengedaan. Het is geen prachtige theorie die hij aan bod heeft laten komen daar tijdens zijn preken, zijn handelen, zijn uiteenzettingen. Het is prachtig dat Lucas dit woord gebruikt wat eigenlijk voedsel op tafel zetten betekent. Neem het ervan. Eet ervan. He, als dat thuis gebeurt, in onze huiskamers, dan verwacht je toch ook dat iedereen aan tafel komt. En je laat als het even kan het niet koud worden. Even alle andere dingen leg je aan de kant, want jongens, we gaan eten. Het voedsel dat Paulus hier serveert, dat is niet even een snelle hap. We gaan even naar de Mac. Nee. Betreft hier wel Jezus Christus, hoor. Waar hij het over heeft. Over Jezus Christus geeft hij die uiteenzetting. Hij serveert Jezus Christus uit. Op tafel. En dat is wat Paulus doet. Hij zuigt het daarbij niet uit zijn duim. Maar hij haalt dat regelrecht uit die Bijbel, uit de schriften. En Paulus, die is daar zo indrukwekkend aan het woord, omdat hij niet liever wil dan dat zijn gehoor ook geraakt wordt door wat hij mag zeggen, door wat hij mag serveren. Hij wil niet liever dan dat zijn gehoor er ook bij betrokken wordt, bij getrokken wordt en erop betrokken wordt. Door de woorden die hij gebruikt, die hij daar serveert, waarin hij uiteenzet, maakt hij duidelijk dat je niet onder Jezus Christus uit kunt. Letten we op de nadruk die er gelegd wordt op het woordje moest. Jezus moest lijden en sterven en uit de doden opstaan. Jezus had niet te willen. Van ik wil dit wel of ik wil dit niet, ik weet niet wat ik wil. Hij moest, het staat er met de volle nadruk. Hij moest lijden, sterven en opstaan uit de dood. Paulus die sluit hier heel nauw aan bij wat Jezus zelf gezegd heeft. En dat staat ook door Lucas opgeschreven, maar dan in zijn evangelie. In hoofdstuk 24, vers 26, daar zegt Jezus, o onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben, moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan. En dan doet Jezus precies hetzelfde als wat hier Paulus doet bij die Thessalonicenzen. Hij begint bij Mozes in het Oude Testament en bij de profeten en legt hen uit alles wat er in de schriften over hem geschreven was. En daar geeft Jezus dan les om zo te zeggen, daar serveert hij aan de Emmausgangers. En even wat later, als Jezus zich bekend maakt aan zijn discipelen, dan herinnert hij eraan dat dit de woorden zijn toen hij nog tot hen sprak, toen hij bij hen was, dat alles moest vervuld worden wat over hem geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. En dan opent Jezus daar hun verstand, zodat ze de schriften begrijpen. Moest. Zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. Wat Paulus hier in de mond neemt, dat is niet zoiets van, nou ja, dan moet het maar. Nee, het is het goddelijk moeten, omdat God het zo wilde. Zo moest het van zijn vader. Aan de ene kant kun je zeggen van, ja, het moest zo volgens de Bijbel. Dat kun je nalezen in de schriften, bij Mozes, de profeet en de psalmen, zoals Jezus zegt. En die schrift die moest in vervulling gaan, dat moest allemaal uitkomen. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen, het moest van zijn vader. O vader, als het mogelijk is, laat die drinkbeker mij toch passeren, zodat ik hem niet hoef uit te drinken tot de laatste druppel. Maar niet mijn wil geschieden, de uwe. Het staat er niet bij, maar vader zei eigenlijk van, ja zoon, ja jongen, het moet. Het gaat niet anders. Het moet, zo moet het. En dat is allemaal gebeurd, hè? Ver weg in Gethsemane. En dat is allemaal gebeurd, heel ver weg, in Thessalonica, wat Paulus hier verwoordt naar deze mensen toe. Maar nou draait de schijnwerper zich naar mij. En naar u. Naar ons allemaal. Naar ons die ons al zo gemakkelijk in de afzijdigheid, in de duisternis weten te hullen. Naar ons die ons zo heerlijk in duisternis en met duisternis gevuld hebben. Naar ons die in onszelf geen leven hebben. Vooral dat goddelijke moeten, dat zal in de bespreking van Paulus heel veel tijd gevergd hebben. Hij doet er dan ook 3 sabbaten over. Want ja, wie wil daaraan? Als dit moeten blijkt voor mij het geval te zijn. In het verleden, vorige eeuw, is er een professor geweest, professor Smit. En die heeft gezegd, nou als het zo moet... dat Jezus dus voor mij aan het kruis ging, de dood inging en weer opstond. Maar voor mij hoeft dat niet. Geef mijn portie dan maar aan Fikkie. Zo heeft die professor in de theologie dat gezegd. En Paulus wil zijn gehoor, maar ook ons vanmorgen, op het hart binden. Dat Jezus een must is. Niemand kan onder hem uit. Niemand kan zonder hem. Een andere weg voldeed niet bij God, zijn vader. We maken ons in het geloof er niet van af met een koopje, goedkoop. We hebben te doen met enkel genade, ons bewezen in Jezus Christus lijden en sterven en ook weer opstaan uit de dood. Denk eens aan de geschiedenis van Abraham. Destijds hoefde Isaac niet geofferd te worden daarboven op die berg Moria. Toen Abraham op het punt stond om het mes neer te laten, toen werd er geroepen, ho, stop. Nu is het genoeg. Nu weet ik dat je in mij gelooft, Abraham. En Abraham had al gezegd tegen Isaac, God zal zichzelf een ander lam als brandoffer voorzien. Nou, dat slachtoffer is Jezus. Hij moest het zijn. Hij moest het worden. Dat heeft God zichzelf bereid. Jezus Christus is een werkelijkheid geworden om alle vuiligheid van mij in zich op te zuigen, met zich mee te torsen, aan het kruis te laten nagelen, te laten begraven in het graf en daar ook achter te laten, zodat hij heerlijk kon opstaan. Hij moest. En dan moet ik het wel bij hem brengen. Elke dag weer opnieuw. Zegt het avondmaalsformulier dat ook niet? Christus heeft het avondmaal bevolen en ingesteld tot zijn gedachtenis. We worden er steeds weer aan herinnerd. Hij moest lijden, sterven en uit de doden weer opstaan. Want de toorn van God tegen de zonde, de uwe, de jouwe, de mijne, die is zo groot, hij kan ze niet ongestraft laten. En God geeft met eerbied gezegd, ons er niet van langs, maar schuilend bij Jezus Christus alleen moest hij. In de dood van zijn zoon heeft onze straf zich voltrokken. En dan gaat het erom, zegt het formulier, of je die betrouwbare belofte van God gelooft, dat al je zonden alleen om het lijden en sterven en ook het opstaan van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus je toegerekend en je geschonken is, alstublieft, is genade. Dat serveert God je. Alsof je zelf had betaald. Maar het kost je geen cent. Ja, het kost je jezelf. Jezelf te verliezen aan hem alleen. Hij voor mij. Omdat anders ik de eeuwige dood zou moeten sterven. En dan gaat het bij dat moeten van Jezus Christus dus niet even om een hand omdraaien. Het gaat niet even om een peulenschil die weggewerkt moet worden. Nee, het gaat daar om de vergeving van mijn zonde. Voor mijn leven, zijn dood. Reken erop dat taaie kost geweest is over de Joden daar in Thessalonica die dit van Paulus te horen kregen. He, omdat je eigen te maken, omdat door te laten dringen, omdat ook waar te achten en te weten van ja, hij deed dat voor mij. Joden waren immers de offerdienst gewend, makkelijk zat. Je ging naar de tempel, je kocht een lammetje of een paar duiven als je niet genoeg geld had. En dan was je er weer voor een jaar vanaf. En het volgende jaar ging dat op dezelfde manier weer opnieuw. Maar als nou dat andere lam wordt verkondigd en voorgesteld, geserveerd, Jezus moest. Ja, dat geeft ons ook te denken. En dat alle doe-het-zelverige van mij eraf en eraan moet. Hij moest. En hij ging ook. Hij voor mij. Hij moest het graf in. Hij moest ook het graf weer uit. Om zo het echte leven aan het licht te brengen. Het leven uit hem en tot zijn eer. Wat een heerlijke service is dat geweest. Wat een heerlijke dienst als Paulus daar zo aan het serveren is, aan het uiteenzetten. En als je zo ook de noodzaak, want Jezus moest, aangezegd krijgt, verkondigd krijgt, voorgesteld krijgt. En als je dat ook hoogst persoonlijk op jezelf betrekt. Ja, Jezus deed dit ook voor mij. En dat je weet, ondanks mijn 1001 zonden, of misschien zijn het er wel zoveel miljard. Dat ik ze bij hem mag brengen, uit mag zeggen, neer mag leggen, daar mag laten. Want hij moest. En ook al steken ze steeds weer de kop op. Want ik ben niet van beton. Ik breng het me telkens weer te binnen. Hij voor mij. En dan, hè, dan wordt het volgende week ook een gezegend gedenken. Een stilstaan bij dat moeten van hem om ook getroost te worden en verder te kunnen. Hij voor mij. Wat een genade. Omdat God het zo wilde. Zo moest het. Zo is het gegaan. Waar kun je het nou beter over hebben dan over dat? Over die Heere Jezus Christus. Voor jezelf, overdenkend, overwegend, daarmee bezig zijnd. Maar ook met elkaar. En met je kinderen en met je ouders. Doen hoor. Blijven doen. En dat bij die open Bijbel. Amen. Wij gaan samen zingen op toonhoogte 165. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. Zijn wij zwak, belast, beladen en terneergedrukt door zorg. Dierbare heiland, onze toevlucht. Gij zijt onze hulp en borg. 1 en 3 uit op toonhoogte 165. Wij lezen nu samen en luisteren naar het onderwijs dat ons wordt gegeven vanuit het formulier om het heilig avondmaal te houden. En we lezen daarvan het eerste gedeelte. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11... Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven en voorts dat we het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve zoon Jezus Christus. Hij moest. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naasten te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen we daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat ze geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dit betreft alle afgodendienaars, alle die zich een beeld van God maken, alle die de naam van God lasteren en misbruiken, alle die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, alle die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, alle die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken, allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten ze zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan, dan alleen wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden we daarmee dat wij midden in de dood liggen. We erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat we geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten om God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en we verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen we er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. We gaan u samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader, we danken u dat het moest van u. Wij zouden daar nooit opgekomen zijn. Wij vonden het best om van tijd tot tijd een offer te brengen. En wij vinden het ook prima om door het zelvers te zijn. En om zo ons eigen straatje schoon te houden. En onze handen soms ook in onschuld te wassen. Maar juist omdat het zo moest van u, houdt dat ons de spiegel voor. Wat doen we nu met deze Heere Jezus Christus? En wat hebben we met hem gedaan? Wordt hij nog wekelijks gekruisigd? Of weten we ervan dat het offer van hem voldoende is geweest? En dat hij voldaan heeft? En dat hij ook al datgene wat wij doen, dat dat er inderdaad toe doet? Heere God, u hebt ons heel wat voorgeschoteld, ook vanmorgen weer. En vanavond opnieuw wilt u dat doen. En elke keer, ook in onze huizen, als de Bijbel opengaat. U serveert ons het beste. Om ons te laten zien en op het hart te binden, dat heb je nodig. Daar kun je niet buiten. Doe dat en dan zul je leven. Heere God, we danken u dat we zo ook mogen heen leven naar het avondmaal. Om te gedenken en te danken, maar ook weer te beseffen dat Jezus Christus, uw Zoon, zijn leven moest geven, omdat er anders geen leven zou zijn, ook niet voor ons. Doe ons dan maar schuilen bij hem, dag in, dag uit, niet zonder hem kunnen, maar steeds weer wetend dat die uitgestrekte armen aan het kruis ook ons willen omvangen en ontvangen, voor het eerst of opnieuw. Heere God, geef ons zo een goede week van voorbereiding. En dat we niet door de jacht van de dag, door de haast van de week, ineens volgende week tot de ontdekking komen. Oh ja, we beginnen een half uur eerder omdat het avondmaal is. Heer, laat ons maar vaak stilstaan bij dat wat u hebt laten gebeuren. Het moest, het kon niet anders. En dat we daar ook dankbaar van gebruik maken. En dat ons leven daardoor ook totaal verandert, vernieuwd wordt door de kracht van uw woord en geest. En laat zo ons leven een leven zijn dat getekend wordt door wat u hebt laten opschrijven tot eer van u. Heere God, we bidden u, wees met een ieder die ziek is, thuis of in het ziekenhuis. Gedenk Dirk van Inge. Gedenk ook Joke de Rooi, die weer opgenomen moest worden in Nijmegen. Sterk haar ook in haar steeds zwakker en minder worden. Draag haar, o God. We dragen haar en alle anderen die ziek zijn en mankerende, uit of thuis, aan u op. Wilt u die God zijn die krachten geeft, ook in het klein zijn en in het alles van u verwachten. Heere God, we bidden u voor Arnoud en Samantha die vrijdag elkaar het jawoord hopen te geven en die ook uw zegen willen vragen in een eredienst. En geef dat ze een vreugdevolle dag mogen hebben, maar ook telkens mogen beseffen te leven onder de koepel van uw liefde en trouw. En dat u daarin vasthoudend bent. Dat u daarin trouw houdt tot in eeuwigheid. En dat zij en dat wij daarom ook bij u terecht mogen. Telkens weer opnieuw. We bidden u voor de mensen in Kosovo, waar we straks ook onze gaven voor mogen geven. Gedenk het werk van de vakantie Bijbelwijk. Ook dat mogen we niet vergeten. Heere God, laat alle arbeid die er gebeurt in de gemeente onder uw zegen mogen gedijen, groeien naar u toe en tot meerdere glorie en lof van uw naam. U bent het zo waard. En laat dat ook wereldwijd zijn weerklank vinden. Heere God, we bidden u voor een ieder die een moeilijke weg te gaan heeft. Wilt u een God zijn van nabij, die troost, beschermt, bemoedigt en bij wie we altijd weer mogen aankloppen. En u laat ons niet voor een gesloten deur staan, maar bent erbij. Heere God, ga zo met ons ook het verdere van deze eerste dag van de week. Het is uw dag, we danken u ervoor. Rustpunt aan het begin van de week, om op te horen. 'S Morgens en 's avonds, uw naam ter eer. Hoor ons, o God, in Jezus' naam alleen, uit genade. Amen. Wij gaan onze liefdegave geven voor de diaconie die uw gave inzamelt voor Way of Hope in Kosovo, voor het werk van de kerkrentmeesters, als ook voor het bouwfonds. En u vergeet ook de VBW-bussen aan de uitgang niet. Daarna willen wij zingen van op toonhoogte 186, 1 en 3. Jezus neemt de zondaars aan. Als een herder wil hij trouw het schaap in een woestijn aan het dwalen waar het zichzelf verliezen zou van de doolweg wederhalen. 1 en 3 van op toonhoogte 186. Ga er nu heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.